Hallo, hallo en welkom bij College Tour, de podcast in samenwerking met masterstudenten journalistiek en nieuwe media hier aan de Universiteit Leiden. Onze gast van vandaag kwam op 15-jarige leeftijd vanuit Marokko naar Nederland. En 33 jaar later was hij de eerste islamitische burgemeester van een grote stad in Europa, namelijk van Rotterdam. Hij werd de bekendste Nederlander en ook de beroemdste Nederlander. En niet alleen dat, na zijn uitspraken over de aanslag op Charlie Hebdo, als het je hier niet bevalt, dan rot je maar op, werd hij ook nog eens gekozen tot de beste burgemeester ter wereld. Natuurlijk was er ook kritiek hier en daar, maar tegelijkertijd werd hij uitgenodigd in het Witte Huis in Washington. We zijn in een andere zaal vandaag dan onze gebruikelijke zaal, omdat er onwaarschijnlijk veel aanmeldingen waren bij deze laatste aflevering van College Tour, de podcast van dit seizoen. En we zijn heel blij dat hij hier is. Samen met de studenten interview ik vandaag de oud-burgemeester van Rotterdam. Hier is die, Ahmed Aboutaleb. Ga zitten. Zo.
Goedenavond.
Wat vind je ervan hier zo in zo'n bioscoop?
Gezellig.
Ja?
En dan zijn wij de voorstelling.
Ja, wij zijn de voorstelling, ja. Ik weet niet welke film er naar ons komt, maar we gaan er een mooie film van maken.
Fantastisch. Dank voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. En jij bedankt dat je wil komen hier naar Leiden. We beginnen meteen met de eerste vraag. Je bent naar Nederland gekomen, 15 jaar oud. En je bent echt iemand die begonnen is op de LTS. Tegenwoordig VMBO, MBO, MTS ben je naartoe gegaan, HTS. Voordat we het gaan hebben over je studie, et cetera. Wat was Ahmed Aboutaleb voor een student als het gaat over seks, drugs en rock'n'roll?
Nul.
Op alle categorieën?
Op alle categorieën. Ik heb nooit gedronken, nooit gezopen, nooit gesnoven, nooit gerookt. En ik had geen tijd om uit te gaan. Want die tijd om uit te gaan was mijn tijd om te werken. Mijn ouders hadden geen geld. En om naar school te gaan moest ik mijn geld verdienen. Eerst werd ik uitgebuit in Hotel Corona voor 3 gulden per uur in Den Haag. Daarna werd ik in de watten gelegd door mevrouw Biggenoulé in Scheveningen. Fantastische vrouw, daar verdiende ik 10 gulden zwart.
Oh.
Maar daar kon ik dus mijn geld verdienen voor mijn fiets en voor mijn boeken. Dus eigenlijk geen tijd om uit te gaan.
Dus die drie drinken niet, seks, ik weet het niet?
Nee, is niet toegestaan.
Hoe oud was je toen je vrouw tegenkwam?
25.
25?
Ja.
Ja. Dan hebben we nog over rock'n'roll. Niks?
Nee, ik ben veel meer van de Andalusische muziek, zoals als je dat iets zegt.
Zeker.
Of van de Arabische muziek.
Zeg, het is niet helemaal waar dat je niet een rock'n'roll beest bent. Hier zien we trouwens jou. Is dit op de LTS? Waar ben je hier?
Ja, dat was bij LTS, ja.
Ja? Beetje hippie.
Voor de tigneuten onder jullie, op dat bord staat een hotelschakeling getekend.
Zeg, maar je ziet er best hippie-achtig uit, of niet, in die tijd?
Ja, ja. Zo goedkoop mogelijk, ja.
Ja? Nee, zeg, we hebben zorgvuldige research gedaan. 1 fragment gevonden, Ahmed Aboutaleb in een rock'n'roll-achtige situatie. Kijk mee.
Het verwelkomen van de Sint. Ik was hier net 18 plus, hè?
Ja. Ik vond het ontzettend leuk, want we hebben een paar van dit soort fragmenten gevonden. En Nederlanders zijn dan vaak van, oh, ik wil dit niet doen. Maar jij gaat helemaal mee.
Ja, al die ouders voor je, dat is de intocht van Sinterklaas in Rotterdamse haven. En al die kindertjes op de schouders van papa's en mama's. Maar die doen dus af de pasjes zoals ik. Dat gaat een beetje van dat en van dat. Ja, dan doe je mee, ja.
Ja. Je komt hier naartoe, je vader is hier al, die werkt al in Nederland.
Ja.
Jullie reizen er achteraan met je moeder en je hebt een broer. En hoeveel zussen heb je?
Ik heb 7 zussen.
7 zussen.
En een rijkdom.
Ja? Waren ze streng tegen je trouwens?
Ik wil geen vooroordelen uitspreken, maar als het erop aankomt, zijn zij degene die je verzorgen, zeg maar. Ja.
Je zussen?
Nou, ik heb voor mijn zussen diepe waarderingen ontwikkeld toen ik zag hoe zij mijn ernstig zieke vader hebben verzorgd. Daar waren zelfs zusjes van me bij die het ziekenhuis wisten er geen raad mee. Bij papa in het ziekenhuis bleven slapen. Om ook de verpleegkundigen te ontzorgen, et cetera, et cetera. Ja. Het is een type... zij beschikken over een bepaald construct en een bepaalde genen die mannen niet hebben. Wees blij als je heel veel vrouwen in je gezin hebt. Ik was er trots op.
Ja?
Ik was er diep trots op.
Waren je ouders ambitieus voor jullie? Vonden ze, onze kinderen moeten echt ook proberen om er iets van te maken in Nederland, op een goede plek terecht te komen?
Ja, en tegelijkertijd onder de erkenning dat ze er zelf niet zoveel aan konden doen. Financiën waren erg beperkt. Dus ja, toen ik van de LTS naar de MTS ging, zeiden mijn ouders, ja, als je die kant op wil, dan moet je gaan werken, want we kunnen het niet betalen. Bij aankomst in Nederland kon mijn vader nog net de jassen van mijn zusjes betalen, maar niet van mij. En we spraken 17 oktober 1976. Koud! In die jaren echt heel koud. En ik snapte niet dat de zon scheen en het toch koud was. Dat snapte ik niet. Bij ons was de zon scheen. Ja. Was het warm.
Want de plek waar jij vandaan komt, uit Marokko, was ook niet per se rijkdom natuurlijk.
Nee. Alles is relatief. Natuurlijk in Nederland was het veel beter in dat opzicht. Maar ja, in Marokko aten we 's middags soms opgepimpt brood. Weet je hoe je brood oppimpt? Dat is oud brood, bespoor je met een beetje water en daarna op houtskool laten roosteren. En dan is die knapperig. En dan eet je knapperig brood. En als je het op die manier niet behandelt, is niet te eten. Want daar zit in de manier waarop onze moeders daar en oma's brood bakten, geen stoffen in brood om het lang houdbaar te maken. Ja. Dus na één nacht was het, dan kun je iemand echt wel een
met doodslaan.
Ja. Ja. Maar, en dat aten we 's middags met een beetje rauwe ui.
En dat was
heeft u dat wel eens gegeten?
Rauwe ui.
Een rauwe ui? Probeer het dus.
Je wordt, en je was heel lang burgemeester van Rotterdam, op de schaal van 1 tot 10, hoe ambitieus ben jij?
8.
Is het niet ergens tussen 9 en 10?
Ik had gehoopt dat je zou vragen, waarom 8?
Waarom 8?
Ik had een wiskundeleraar vroeger op de HTS, de meneer Van Manen. Daar heb ik veel wijsheid van overgehouden. En meneer Van Manen was voor mij mijn Einstein. Dat was zo'n bol, wit haar. En die zei, Ahmed, ik was een ijverige leerling, dat moet ik echt vertellen. Het heeft geen zin om voor computerarchitectuur of voor een andere vak te proberen een 10 te halen. Want zei hij, een 10 is voor degene die het meest perfect is en dat ben jij niet. Dat is de schepper. Een 9, dan moet je daarvoor als student excellent zijn. Dat ben je ook niet. Maar je bent goed. En dat is ook goed.
En dat was een 8?
Dat was een 8. Dus meneer Van Manen vond ik een hele bijzondere, wijze man in dat soort opzichten.
Ja.
Ja.
We hebben gesproken met veel mensen voor deze opname uit jouw omgeving. En het is moeilijk om familieleden van jou te krijgen.
Ze zijn goed gedrild.
Ze zijn goed gedrild en ze mogen niks van jou. Of ze mogen wel, of ze willen het niet, dat kan ook. Met alle respect, je kinderen niet. Maar deze redactie is het toch gelukt,
ja,
om jouw broer te spreken te krijgen. Moody, wil je even kijken,
ja,
naar wat hij te zeggen heeft, ja, over jou? Daar is hij.
Mijn moeder had een vergunning voor een dubbelloopsjachtgeweer. Ja, en die schoot ze af als ze dacht dat er iemand in de buurt van haar kinderen kwam. We komen uit een groot gezin met heel veel kinderen. Dus het was ook druk in het huis en niet iedereen was altijd met iedereen bezig. Hij was gewoon een fijne broer. Ik had het, denk ik, retrospectief fijn gevonden als hij misschien wat vaker de telefoon op zou nemen. Zegt van, hey, hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Is het oké? Is het lastig? Kan ik ergens mee helpen? We zijn gewoon allemaal druk. En af en toe moeten we misschien iets meer tijd voor elkaar nemen. Is de liefde afwezig? Nee. Mijn vader heeft altijd bijzonder hard gewerkt. Hij heeft, ik denk over het algemeen, 2 banen gehad. Dus hij was weinig thuis. Gewoon simpelweg omdat hij voor zijn familie wilde zorgen.
Hij had dementie. Hoe moeilijk was het om je vader te verliezen terwijl hij nog in leven was?
bijzonder pijnlijk. Bijzonder moeilijk. Want je ziet gewoon de erosie van je eigen vader. Ja, die altijd belangrijk voor jou is geweest. En het is pijnlijk. Bijzonder pijnlijk. Ik heb er geen andere woorden voor. Het is pijn. En ik word er, ja, eerlijk gezegd, misschien kan je het ook horen, een beetje emotioneel van. Ahmed, je bent daadwerkelijk een fantastische vent. Ik vind het fenomenaal hoe jij je hebt ingezet voor dit land, voor je morele en ethische principes. En waar we allemaal uiteindelijk achter kunnen staan. Daarvoor wil ik je danken, als je broer.
Ja, een mooie man. Heel herkenbaar. Het tekort misschien aan fysieke contact, dat wordt nu ruimschoots gecompenseerd omdat we elke zondag elkaar treffen bij mijn moeder. Oh ja. Mijn vader is overleden inmiddels een jaar geleden, nadat hij inderdaad 4 jaar lang zwaar dement is geweest. Hier, ik bracht hem nog 2019 naar zijn geboortestreek. Hier zijn we toen uit een huurauto gestapt om een vallei te bekijken. Uit de vallei komt mijn moeder. En daar was hij nog langere tijd imam geweest in de omgeving. En dan is het heel, heel naar om iemand op die manier te zien uitglijden.
We lazen in jouw boek dat je eerder dit jaar hebt uitgegeven, jouw autobiografie, Thuis getiteld. Daar staat in dat jij in Singapore bent en dan krijg je een telefoontje van je zus, die geeft aan, het gaat niet goed met je vader. En dan zegt zij, ik denk dat papa op jouw toestemming wacht om te sterven.
Ja.
Wat dacht je toen je zus dat zei tegen je?
Ja, het is natuurlijk heel bijzonder. Mijn vader was zeer gesteld op mij. Zelfs in die meest demente periode, als mijn moeder bij hem binnen liep. Mijn moeder woonde op de 3e etage en hij werd verpleegd op de 1e. Dus dat was voor haar makkelijk om naar beneden te gaan. Maar in die periode lag hij in het ziekenhuis met een ruggenbreuk, omdat hij gevallen was. Dat is het lot van heel veel mensen die dement zijn. Als je valt, dan is het bijna, dan ben je weg. En daar heeft hij infecties aan overgehouden. Mijn zus is internist. Dus die heeft hem zelf medisch behoorlijk nog wat kunnen begeleiden. Dus ik denk dat zij dacht van, Ahmed is hier niet. De hele familie staat om hem heen. En dat het goed is om de stem van Ahmed nog even te horen. En ik was op dat moment in Singapore. En toen, toen raak ik natuurlijk even in stilte. Maar toen zei ik tegen hem, papa, het is goed zo. 10 minuten later belde ze, toen zei ze, het is gebeurd. Ja. Ja. Lastige momenten.
Zullen we de zaal opengooien voor vragen?
Ja.
Ja? Wie is de eerste die gaat staan met een vraag voor Ahmed Aboutaleb?
Meneer Aboutaleb, ik ben Bas. Ik had een vraag aan u. U bent lange tijd burgemeester van Rotterdam geweest. Wat maakt Rotterdam nou Rotterdam?
Rotterdam is een merk in zichzelf. Rotterdam is fabelachtig. Er is zijn geen grote maritieme kaarten in de wereld te bedenken waar niet Rotterdam in het centrum van die kaarten te vinden is. De wereldhandel, Rotterdam is de wereldhandel. Wil je morgen weten hoe het zit met de economie in de wereld, zet je je thermometer in de haven van Rotterdam. Daar komt het allemaal bij elkaar. Ook nu helaas, een andere negatieve ontwikkeling, alle militaire transporten in Europa. Dan speelt Rotterdam een kernachtige rol in het verbinden van het Amerikaanse continent met Oost-Europa. Rotterdam is ook internationaal. Ik was natuurlijk niet alleen burgemeester van Rotterdam. Ik was secretaris-generaal van de Verenigde Naties van Rotterdam.
Zag je jezelf zo?
Ja, 180 nationaliteiten, man.
Yeah.
Alle religies van de wereld, alle culturen van de wereld. Je gaat naar buiten en je hebt de wereld aan je voeten. Vertel mij maar, in welke stad heb je dat?
Mooi.
Na Rotterdam, niks meer.
Wij zijn ook de straat opgegaan in Rotterdam, want je bent nog niet vergeten. Maar dat weet je zelf ook
nee,
wel.
Nee, dat valt nodig, ja.
Als jij door de stad loopt, zeggen mensen dan nog, hey, Ahmed, of zeggen ze, hallo burgemeester?
Hallo burgemeester.
Ja?
Ja.
En zeggen ze dan, gaat lekker met de stad nog steeds, ook al ben je er niet meer? Of zeggen ze van, nou...
Velen zeggen, we missen je.
Kijk mee.
Ik denk dat het heel goed gedaan heeft voor de Rotterdammer. Hij was wel van ons, voor ons.
De overal conclusie en de overal gedachte is dat hij het uitstekend gedaan heeft.
Voor mij was Abu Talib de beste burgemeester van de wereld.
Ik vind ook dat hij de stad mooi omhoog heeft gekregen. Nou ja, dan moet ik wel zeggen, dat heb ik van mijn moeder doorgekregen.
Abu Talib heeft echt heel zijn ziel en zaligheid gegeven. Voor onze wijk was hij super.
Ken je dat gevoel als Sinterklaas binnenkomt? Hij gaf ons geen cadeautjes, maar er kwam echt een soort van Rotterdamse koning binnen. Dat statige, ja, natuurlijk ook zijn uiterlijk mee. En dan kwam hij zo binnen. En dan ja, iedereen's hart ging kloppen.
Een geweldige burgemeester. Je merkt wel dat Rotterdam achteruit is gegaan zonder hem.
Hij was eigenlijk heel goed met de mensen. Hij deed goede dingen. Ja, ik hoop dat het heel goed met hem gaat komen.
Ja, leuk.
Ik vroeg aan de redactie, hebben jullie gemanipuleerd met dit filmpje? Ja. Er was toch wel iemand die zei van, ik vond hem niks. En ik zeg oprecht wat de redactie tegen mij zegt. Nee, we zijn in heel veel buurten geweest en dit is wat we horen.
Ja.
Mis je het?
Nee, ik mis het ambt niet, maar ik mis de mensen wel.
Vraag uit de zaal. Waar is de microfoon? Ga staan, dan komt hij nu naar je toe. Ga je gang.
Ja, bedankt. Ik ben Etienne, geboren en getogen Rotterdammer. Dus u was ook mijn burgemeester. En ik doe dus ook bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Dus mijn hele leven is praktisch Rotterdam. En in die hoedanigheid wou ik vragen, wat is belangrijk voor een goede leider?
Nou, ik zou te beginnen goed advies. Neem niet alle theorieën die je krijgt voor bestuurskunde
Ik heel goed.
Want wil je nou echt weten hoe bestuurskunde eruit ziet, zou ik zeggen, ga naar Rotterdam eens even rondkijken. Want daar hebben we echt afgelopen 15, 20 jaar volstrekt andere bestuurskundemodellen ontworpen om de stad te kunnen besturen. Het besturen van, zoals dat veel studenten in het verleden geleerd hebben, als een soort kringloopsysteem, is volstrekt obsoleet, is niet meer van deze tijd, gaat je ook niet meer redden helaas.
Het is best hard wat hij zegt, want jij bestudeert dat. Ah, wat zeg je, ga door, Etienne, met je studie.
Ja, moet je vooral doorgaan.
Ja. Of zeg je, kom naar Rotterdam met die flauwekul, leer het in de praktijk.
Nee, dat moet je vooral ook doen. Maar er zijn ook veel mooie dingen die kun je leren in het leven om daarna te vergeten.
dat is nog erger, je maakt het steeds erger.
Nee, maar daarmee is de hersenpan niet kleiner geworden. De hersenpan is daarmee wel groter geworden. Als het gaat om besturen, heb je veel meer waarschijnlijk aan de straatacademie dan aan een academische titel. Ik heb Rotterdam willen besturen. Ik zie hier een oud-wethouder van mij in de zaal zitten. Willen besturen door heel erg vanaf de wijsheid van de wijk te kijken naar wat er in de wijk gebeurt. Vele gesprekken met bewoners te voeren en daar vandaan beleid te maken. En ik denk dat dat belangrijk is om je te realiseren dat het nieuwe bestuursconcept, zoals dat nu aan de orde is, als het gaat om zo goed mogelijk rekening houden met wat er in de samenleving leeft. Weet je wat het belangrijkste beleidsinstrument daarvoor is? Die heb je echt niet geleerd aan de faculteit.
Nee.
Eten met bewoners. Nee. Dat is geen grap.
Dat is inderdaad iets.
Dat is dus echt geen grap.
Juist.
Dat is gewoon 150, 200 bewoners bij elkaar. De buurt laten koken, dus niet een cateringbedrijf. De buurt laten koken. En de mensen van nummer 16 en nummer van 18 in dezelfde straat bij elkaar zetten, die nooit elkaar gezien hebben. Oh, bent u dat met dat witte hondje? Ja, dat ben ik.
Ah, maar zag je jezelf zo als een soort dirigent die...
Een burgemeester is per definitie een speelverdeler.
Ja.
Mag ik je een wedervraag stellen?
Uiteraard.
Vind je dat wij leiders hebben in Nederland?
Ik zou niet per se zeggen, nee.
Wie van u vindt dat er leiders zijn opgeleverd door de laatste verkiezingen?
Maar wacht even, want nu wordt het spannend. Als jij zegt, de laatste verkiezingen hebben geen leiders opgeleverd, dat betekent dat
Al heel lang leveren verkiezingen geen leiders op.
Al heel lang niet?
Nee.
Dus Rob Jetten, Henry Bontebal, Jessel Gust...
De verkiezingen leveren fractievoorzitters op van partijen.
Aha. Wanneer heb je voor het laatst een leider zien opstaan in Nederland waarvan je zegt, ja, dat was er een?
Nee, dan kun je die vraag beter stellen. Wanneer heb je die in de wereld gezien opstaan?
Vind je het goed als ik mijn eigen vraag stel?
Ja, wel. We zijn een gesprek.
In Nederland. Wereld, daar komen we nog wel. Maar in Nederland.
Nee, dat is heel treurig.
Ja. Je ziet niemand.
Nee.
Dat is heel treurig.
Dat is heel treurig, ja. Dus luister goed wat ik zeg. Een leider heeft dus niet bevoegdheden nodig om te komen, maar heeft gezag nodig. Mm-hmm. En hoeveel mensen hebben wij in Nederland nu in het politiek spectrum zitten met gezag?
Jij zegt nul.
Ja.
Laat het even inwerken, oké. Okay. Wie vind je in het buitenland waarvan je zegt, want daar wilde je naartoe, dat is iemand, ja.
De meest recente die we hebben gehad was Merkel.
Angela Merkel.
Ja, dus een tijd geleden.
Ja.
En daarvoor, echte subliem, dat was Nelson Mandela.
Nelson Mandela.
En daarna is het gewoon heel, dus wereldwijd is het problematisch. We hebben heel veel volgers. En niet mensen die het gezag hebben op dat als zij spreken, dat de wereld luistert. Verdraait iedereen weet toch, 2050 is de economie in de wereld een groene economie. Dat weet toch iedereen? En we zijn nog steeds aan het klooien met kolen.
Ja.
En we zijn nog steeds aan het klooien met diesel. En zo nog meer. Wij staan hier onze mensen niet serieus te nemen. En we staan hier onze mensen eigenlijk een verhaal voor te schotelen wat erop gericht is om de oorlog van gisteren te winnen.
Ben je boos?
Ja, ik ben er heel boos over, omdat de mensen beter verdienen. En ik ben ook een beetje boos op onszelf dat wij die mensen dan ook de ruimte geven om dit spel te spelen.
Ah, maar dan de $1 million question. Ben jij een leider?
Nee, dat ga ik zeker niet beweren. Als dat al zo is, dan is het aan anderen om te beoordelen. Als je minister-president bent of burgemeester, dan gaat dat omdat je ergens verantwoordelijk voor bent. Mm-hmm. En soms doe je dingen zonder dat je daar verantwoordelijk voor bent, maar je voelt je daar verantwoordelijk voor. Mm-hmm. En zo kwam ik, dat was ook met jou toen in die periode, in actie rondom Charlie Hebdo.
Ja.
Dat was niet mijn ding, dat was iets voor de minister-president. En dat was toch Mark Rutte, toch? Dat is niet.
En die zei het niet, we moeten het even uitleggen. Het moment waar je het nu over hebt is Charlie Hebdo, dat herinneren ons allemaal, 10 jaar geleden.
Ja.
Aanslag op een satirisch weekblad in Parijs. Een heleboel mensen komen er om het leven. En diezelfde avond vragen wij jou om een interview in Nieuwsuur. Ik presenteer die avond en jij zegt die avond deze historisch belangrijke zin.
Ja, en als je het hier niet ziet zitten, omdat je humoristen niet ziet zitten die een krantje maken, ja, mag ik het zo zeggen, rot toch op? Ja. Is geen burgemeesterstaal, hè?
Nee.
Maar het kwam wel uit mijn tenen.
Was het spontaan?
Absoluut.
Je had het niet voorbereid met een scriptschrijver?
Ik bereid nooit interviews voor. Dit heb ik ook niet voorbereid vanavond. Ik heb niemand van jouw redactiemensen gesproken over vanavond. Dus voor mij, ik vertrouw doorgaans de journalisten dat zij hun eercode nakomen en dat ze mij alle vragen mogen stellen die in verband houden met mijn functie als burgemeester. En ik ben daarin zelden teleurgesteld, één keer. Maar voor de rest eigenlijk nooit teleurgesteld. Maar deze woorden bleken later een therapeutische werking te hebben voor de hele natie. En dat had ik niet verwacht.
Ik heb nooit een uitspraak gehoord in een interview waarbij ik zelf betrokken was dat zo resoneerde als deze uitspraak. Ja. Maar je zei net iets belangrijks in een tussenzin. Eigenlijk had de premier van Nederland, Mark Rutte, woorden van gelijke strekking moeten zeggen.
Ja, maar dat kan die niet. Hij heeft niet het gezag wat ik daar heb. Als hij, laat ik beginnen met een andere Arabische uitdrukking dat zegt, je kunt je huid alleen met je eigen nagel krabben. Ik ga u niet vragen een sociaal experiment te doen om iemand die achter u zit in uw rug te krabben. Dat gaat altijd fout.
Ja.
Het is daarnaast, de druk is te hoog of te laag, is nooit goed. Ik kon hier de huid van de moslims het beste krabben.
Omdat je er een bent?
Omdat ik er een ben. En dat gezag had ik. Mm-hmm. En niet in functie, maar dat gezag had ik. En dat gezag had de premier niet.
Nee.
Dus ik ga hem hier niet kwalijk nemen. Dat gezag had hij niet. Zelfs de kans bestaat dat als hij woorden van gelijke strekking zou hanteren, dat hij misschien voor racist zou worden uitgemaakt.
We hebben gesproken met oud-collega's van jou in Amsterdam, waar je politieke carrière begint. Namelijk met de toenmalige burgemeester, Job Cohen. Laten we eerst even kijken naar wat hij te zeggen heeft en de toenmalige wethouder Lodewijk Asscher, beide partijgenoten van jou. Hier zijn ze.
Mijn belangrijkste herinnering die had te maken met de moord op Van Gogh. We vonden het allemaal verschrikkelijk wat er was gebeurd. En op een gegeven ogenblik daar zei hij van, hoor, ik ben van plan om dit verhaal te gaan vertellen in de moskee. En nou, kort samengevat was dat van, jongens, we zijn hier en als het je hier niet bevalt, dan pak je je koffers maar.
Als je ervoor kiest om in Nederland te wonen, dan moet je de kernwaarden van dit land moet je willen delen. En als je de kernwaarden niet wil delen, dan heb je geen plaats.
En ik weet nog wel hoe blij ik was dat hij dat ging doen. Want dat was nou precies het soort tekst waarvan het belangrijk was dat hij die zou uitspreken en niet ik.
Ja,
en dat deed hij. Ik heb hem toen opgebeld om te vertellen dat hij persoonsbeveiliging kreeg.
Er zijn foto's van mijn huwelijk in 2005. En dan zie je mannen met oortjes rondlopen. Toen al, dat is 20 jaar geleden. En dat was vanwege Ahmed. Dus hij heeft zich ook enorme offers getroost ten behoeve van de gemeenschap. Het was een unieke campagne. Je kan in de politiek heel erg pech hebben, maar je kan ook heel erg geluk hebben. Abu Talib was denk ik de populairste man van Amsterdam. Omdat mensen heel erg waardeerden hoe hij was omgegaan met die moord op Van Gogh. Mensen wilden dolgraag op hem stemmen. Ik heb zeker vriendschappelijke gevoelens voor Ahmed. Omdat ik hem ook, en dat is veel minder bekend natuurlijk aan de buitenkant, maar hij is ook een hele loyale persoon. Dus toen ik in politieke problemen kwam, was Ahmed er 100%. Dat is iets wat ik ongelooflijk waardeer.
We hebben het over 2 november 2004, de moord op Theo van Gogh. Je bent 8 maanden wethouder. Dit zijn de mensen met wie je samenwerkt, ja. Die jou waarderen, die hun dankbaarheid uitspreken. Maar wat voor jou bijkomt, is dat je bedreigd wordt. Althans, er is de moordenaar van Van Gogh, die heeft ergens achtergelaten dat jij ook op een lijstje staat.
Een briefje op het lichaam van, ja.
Precies. En vanaf dat moment verandert jouw leven, dat van je vrouw, dat van je kinderen. Wat dacht je toen niet van, dit is te heftig, dit moet ik niet doen, ik stap eruit?
Nee, dat schoot eigenlijk nooit door mijn hoofd, maar wel het gevoel van, wat is dit ongelooflijk bizar dat het zo loopt. Dat ik de avond dat ik het nieuws hoorde dat ik in beveiliging kwam, was ik bezig met een interview met Felix Rottenberg. Je snapt dat niet.
Onwerkelijk.
Ja, dezelfde avond. Ik had een pianter in Amsterdam. Mijn gezin woonde in Rijswijk. En toen ben ik naar het marinecomplex gebracht in Amsterdam.
Jij alleen of je familie?
En alleen. Mijn gezin is dezelfde avond uitgeplaatst. Dus naar een ander huis in Rijswijk. Vanuit Rijswijk naar een andere plek in Nederland ondergebracht. En ik heb daar maanden in het marinecomplex gezeten. En afwachting van de beveiliging van mijn appartement in Amsterdam.
Ja. Ben jij gehard door deze situatie, wat je toen hebt meegemaakt? Je hebt het over leiderschap, super interessant thema. En hoe je gezag moet hebben als leider. Heeft deze situatie waar je volstrekt door werd overvallen ook gehard? En heb je daar heel veel van geleerd, waardoor je verder kon in je politieke bestaan?
Het heeft mij gemaakt. Absoluut.
Werd jij gewantrouwd in Rotterdam aanvankelijk omdat je van de PvdA was? Een partij die in hun ogen misschien helemaal geen gevoel had voor veiligheid op straat.
Ik werd überhaupt gewantrouwd omdat ik anders ben dan anders. Hè? Marco Pastors, die mij in de gemeenteraad beledigde op de dag van mijn installatie. En die mij een envelop aanreikt en zegt, stop hier Marokkaanse paspoort in, stuur me naar de Marokkaanse koning. Die heeft nooit de grootheid gehad om wel excuses te maken voor die daad.
Wat vind je daarvan?
Zwak. Ik heb me later trouwens wel aangesteld als directeur.
Wacht heel even. Zoals gezegd, onze redactie heeft veel mensen opgespoord. Okay. En één daarvan, die komt nu voorbij, Marco Pastors. Ah. En hij en ook Koen Radi, staatssecretaris in het demissionair kabinet. Zij is nu ook weg. Ze was van de PVV inmiddels jaar 21. Je kan het allemaal niet meer bijhouden. Ja. Hebben we gesproken over Abu Talib.
Wij bieden u als welkomstgeschenk daarom een envelop aan. Niet met inhoud, maar wel gefrankeerd en geadresseerd aan de koning van Marokko. Daar kunt u uw paspoort in doen of, als u dat niet durft, een brief met vergelijkbare strekking. U vindt het misschien niet erg aardig van me, maar uw positie in ons land brengt ook deze morele plicht met zich.
Ik vond dat een heel goed idee, vind ik eigenlijk nog steeds. Maar hij vatte dat niet constructief op.
En als dit klopt, dan is dat niet vrij. Het neigt naar vriendjespolitiek.
En om nu op mijn rug te krijgen dat ik daarmee schuldig heb gemaakt aan vriendjespolitiek. Ik vind dat niet kunnen, ik vind het stuitend en ik vind het beneden elk niveau.
In een debat heb ik wel eens gezegd, ja, maar als u het nou zo goed weet, ja, wat sta ik hier nou eigenlijk nog te doen? En daarin vond hij dat ik echt absoluut het soms niet gelijk had. En daarin vond ik hem af en toe gewoon heel star en dacht, denk nou eens mee of doe nou eens dit of probeer nou eens dat.
Hij beschouwde dat toch als iets wat je niet kon vragen, om het zomaar te zeggen. En dat vond ik wel jammer. Hij heeft het volgens mij nog steeds niet begrepen wat ik daarmee bedoelde. Ja.
U heeft het wel begrepen. Ja. Conradi heeft trouwens zeer prachtige woorden gesproken op haar afscheid. Die staan letterlijk in het boek.
Maar hey, Marco Pastors, want we hadden... Onze redactie heeft een envelop meegenomen en een A4'tje. Ja. En met de vraag, een vriendelijke vraag gesteld... Misschien heb je zin om je excuses aan te bieden aan Abu Talib. Nee, geen sprake van.
Nee. En dan zeggen ze, noemen ze mij star, zeg maar.
Ja.
Op de dag van mijn installatie, zo'n mooie feestelijke dag... kom je niet met de onzin aanzetten.
Theater? Politiek theater?
Tuurlijk. Ja.
Raakte het je?
Volgers.
Volgers?
Ja.
Geen leider?
Volgers. Veel volgers.
Ja. Daar zit Nederland vol van, volgens jou.
Ja.
Volgers. En nog geen leider te bekennen. Vragen uit de zaal. Ga staan en de microfoon komt naar jullie toe. Daarachter is die al. Ga je gang.
Hallo, mijn naam is Rutger. Ik had een korte vraag. Je bent ook veel bezig met poëzie. Wat voor rol speelt poëzie in uw leven?
Poëzie is mijn vluchtheuvel. Als je de wereld vol werkelijkheid, mooie en wat minder mooie dingen wil verlaten en je wil je bezig gaan houden met voedsel voor de ziel, dan pak je een poëziebundel. In de Koran staan hele negatieve dingen over dichters. Want de profeet werd uitgemaakt voor poëet, omdat de teksten zo mooi waren. En zo staan in een speciaal hoofdstuk over poëten. Een laatste zin. En poëten lopen blootvoets op droge rivierbeddingen en zeggen dingen die ze zelf nooit zouden doen. Nou, dat ben ik. Op gezette tijden. Gewoon mooi om je terug te kunnen trekken uit de reële wereld. En je met de imaginaire wereld bezig te houden.
Schrijf je zelf gedichten?
Ja. Ik heb er eentje bij me. Doe je hem?
Jazeker.
Dit is niet voorbereid.
Heb je hem net geschreven dan?
Afgelopen dagen.
Je hebt altijd dit boekje bij je om voor just in case.
Ja, telefoon kun je prima opschrijven. Ze zeggen dat de wereld rond is. En de meeste mensen deugen. Ze zeggen dat woorden ertoe doen en dat woorden pijnlijker kunnen zijn dan kogels. Woorden waarmee haat gezaaid kan worden tussen mensen en gemeenschappen splijten, woorden die niet leiden tot vragen, maar eerder tot vooroordelen. Gelukzoeker is nu niet meer gelukmakend, maar een scheldwoord met een scherpe lading. We bouwen muren van meningen, harde stenen van zekerheid, cement en angst. We metselen al jaren door en isoleren ons binnen ons eigen bouwsels. We metselen muren zonder ramen, zonder zicht op elkaar en uitzicht op een zachte wereld. We zien de overkant niet. We nemen slechts waar schaduwen gevormd door onze eigen meningen. We bladeren en scrollen door gangen van ons bouwwerk zonder ramen en denken, fijn hè, dat we die ander niet tegenkomen. Een enkeling zegt zelfs hardop, het is niet erg als ze daar ver weg honger heerst. Als ik hier maar de btw op cola met 9 cent kan verlagen. We horen slechts echo's die niet door muren heen, niet door muren worden tegengehouden. De echo is van onszelf en klinkt als gelijk, gelijk, gelijk. We vinden het verschil belangrijk. We zijn bang voor overeenkomsten die onze muur van meningen teniet kunnen doen. Zij zijn zij en wij zijn wij. We hebben een cultuur, een taal, geschiedenis en niet te vergeten een vlag. De nationale driekleur is belangrijker dan ooit, ook als die ondersteboven wordt gepresenteerd. Bruggen bouwen blijkt riskant voor mensen die willen verbinden. Via het riool van X komen bedreigingen binnen met teksten als: waar blijft Volkert van der G als je hem nodig hebt? Nee, de wereld is rond en de meeste mensen deugen. De wereld is rond en de meeste mensen deugen. Fluisterend vraag ik mezelf af, Wat was mijn aandeel in de ruwe zee? Hoe kan ik de kolkende rivier met woorden en naar het temmen? Hoe kan ik in de tijdmachine van Einstein stappen en terugreizen naar toen geluk heel gewoon was? Toen Gerard Cox het leven veerde en mijn lieve vader gastarbeider werd? Hoe kan ik mijn eigen gelijk neerleggen en de vreemdeling in mijn eigen vierkante meter toelaten? Hoe kan ik meer luisteren dan zenden? Misschien begint de verbinding niet door een brug of een rivier te bouwen of door een gesprek in het park aan te gaan, maar met een dialoog met mijzelf. Ik ben zoekende. Ik heb slechts houvast aan Jules Dilders wijsheid. De omgeving van de mens is de medemens. En binnen de perken zijn de mogelijkheden onbeperkt.
Daar zit heel veel in.
Ja, de hele avond samengevat.
Ja, over jezelf. En ik kan, vergeef me als ik af en toe hoor, dit gaat over Geert Wilders. In een verkiezingsdebat dan hebben ze in Afrika maar wat meer honger. Maar
dat is het aardige van poëzie, het gaat over niemand.
Nou, hier hoorde ik toch iemand.
Jawel, maar dat is het aardige van de poëzie. Ja. Daar kan alles in.
Maar treffen we je ook op een moment dat je een beetje somber bent over de staat van het land?
Ik ben redelijk somber, maar ik ben wel optimistisch. We zijn in een dalende lijn. Dus als je de samenleving als een soort golfbeweging ziet, dan zijn we in een dalende lijn terechtgekomen. Ik weet zeker dat er een stijgende lijn gaat komen. De vraag is alleen, hebben wij nu de bodem bereikt?
Vraag uit de zaal.
Nou, ik was eigenlijk vooral benieuwd, omdat u zelf wel een bepaald gezag heeft, wat ook in Nederland veel wordt gezien. U wordt zowel in Amsterdam als Rotterdam geliefd en bent in Nederland al vaker benoemd als een van de beste burgemeesters die wij ooit hebben gehad. Dus ik vroeg me eigenlijk af waarom u na het vertrek van Frans Timmermans niet zijn plek hebt overgenomen en of u zichzelf in de toekomst wel op die positie zou zien, aangezien u wel het gezag heeft wat u als leider van een land zou moeten hebben.
Nog even een aantal. Ja. Misschien heb ik mezelf wat niet goed uitgedrukt. Ik heb dus niet gezegd dat de leiders er niet zijn. Het verschil tussen een leider en een politicus is: een politicus wordt doorgaans gekozen. Uh-huh. En leiders hoeven niet per se gekozen te zijn.
Nee, maar ik behoorde toch heel duidelijk hier in de zaal aan het begin van dit gesprek dat je zei, en dan komen we terug naar de vraag, dat je teleurgesteld bent in het feit dat er op dit moment geen leiders zijn opgestaan. Ja. Ook niet tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
Nee, want voor de verkiezingen zeiden we allemaal het landsbelang, het landsbelang, het landsbelang. Ja. En ik zie dat nu verdraaid iedereen terugvalt op eigen belang. Het gaat wederom weer om die niet met die, die sluit die uit, die liever niet met die, maar ja. En ondertussen gaat het voortdurend om hoe bedien ik mijn eigen sectorale belang. En eigenlijk is men bezig nu reeds met de volgende verkiezingen, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat is eerst volgende graadmeter. Dan hebben we weer de Eerste Kamer en daarna de Tweede Kamer. Maar wat is het landsbelang van dit moment? Ja. Daar is een poging toe gedaan onder leiding van Buma om een document te schrijven met een 5-6 onderwerpen. En de eerstvolgende die aansluit, die zegt, ik zal hem niet onmiddellijk door de schredder of naar het afvalbak verplaatsen, maar we moeten opnieuw beginnen. Dus wanneer gaan we eens een keer
zullen we een man en paard noemen in dit geval?
Ja, dat heeft meer verhaal. Jesse Gus heeft dat gezegd.
Dylan Jesse Gus. Ja. Dus, ik ga je dat nu toch vragen. Jullie hebben een gemeenschappelijke afkomst. Jij bent geen vluchteling. Je bent met je...
Ik ben gelukszoeker.
Je bent gelukszoeker. Dylan Jessagus is gevlucht, althans haar familie, uit Turkije. Jullie zijn allebei hier naartoe gekomen. Allebei op een hoge positie in de politiek terechtgekomen. Je bent nu messcherp over wat zij zegt. Een goed programma, goed idee van Buma gaat volgens haar de shredder in. We moeten opnieuw beginnen. Ja, wat vind je daarvan?
Vindt men dat er eigen belangen onvoldoende erin zitten. En dat zei ze ook, dat noemt ze ook. Ja. Veiligheid zat er onvoldoende in. De financiën zat er onvoldoende in. En nog allerlei andere dingen zat er onvoldoende in. Dus we gaan weer opnieuw beginnen. En daar worden dus weer eigen sectorale belangen. Dat is niet ten nadele van mevrouw Jazegus, maar het is eigen aan vele onderhandelaars op dit moment om de eigen belangen vanuit hun eigen politieke visie in te brengen.
En niet het belang van Nederland.
En niet het belang van waar wij voor staan.
We moeten terug, Ahmed, naar die vraag in de zaal. Een goede vraag. Waarom doe jij het niet? Waarom heb je toen Timmermans wegging niet je hand opgestoken? Hallo, ik
dat,
ben er.
Dat kan sowieso praktisch niet. Ik ben niet gekozen, dus ik kan hem in de Tweede Kamer niet opvolgen. Dat is een hele praktische vraag.
Wij hebben natuurlijk die vraag ook bedacht. Niet alleen hebben we hem bedacht, maar we hebben hem voorgelegd aan een aantal mensen die we net gezien hebben. En ook aan een vriend van jou, die bijna je buurman is in Tanger. Kijk even mee naar het schrijver en naar twee politici over de toekomst in hun visie. En wat er moet gebeuren met Ahmed Aboutaleb. En of die niet de leider moet worden van GroenLinks PvdA. Daar gaan we.
Als je heel diep in mijn hart kijkt, had ik het best wel leuk gevonden als hij die lijsttrekker was geweest. Omdat ik met hem campagne heb gevoerd en heb gezien hoe breed hij aanspreekt. Er zijn gewoon veel mensen die het prettig vinden dat iemand een combinatie van hard en zacht heeft, waar we in de samenleving behoefte aan hebben, en die dat ook heel mooi kan verwoorden. Dus ik denk dat hij een hele goede lijsttrekker was geweest.
Hij is nog niet klaar, nee. Nee, want dat is ook, ja, daar hebben we het ook wel eens over. Van Ahmed, ja, je bent nu met de politieke, wat in de politieke, zie je zelf nog wel terugkomen. Toen ik hem die vraag stelde, toen keek je zo eerst naar zijn nagels, voordat hij de antwoord op gaf. Daar is hij wel mee bezig.
Kan hij het nu nog doen?
Ik zie het hem zeker doen. Ahmed is inderdaad een leider die je kan helpen om weer het geheel te zien en daar met het goede oplossingen te komen. Dus hij heeft een enorm potentieel.
Hij zou het wat dit betreft zeker goed kunnen.
Hij deed toen de uitreiking van het boek. Gaf hij het eerste exemplaar aan Dick Schoof. Het is ook weer slimme Fossie die is. Noem een verkapte sollicitatie. Aboutaleb voor minister-president. Ja.
Zo had ik het nooit gezien.
Maar hij wel en hij kent jou goed.
Ja, het is interessant dat hij dat zo waargenomen heeft. Ja. Heeft hij mij nooit verteld.
Hij geeft dat boek aan misschien wel iemand die gaat opvolgen. Maar de cruciale vraag is natuurlijk, eerst jouw reactie op wat zij zeggen.
Nou ja, ik vind het interessant dat ze dat zo zien. Ik zie nu het politiek klimaat in Den Haag als bijzonder giftig. Ronduit onaardig om daar je ideeën kwijt te kunnen. Dat nodigt niet echt uit, moet ik eerlijk zeggen.
Maar Benali zegt hij is nog niet klaar.
Ja, dat is zijn taxatie.
Maar wat is jouw taxatie?
Omstandigheden kunnen wijzigen. Maar ja, mijn taxatie, dat is wat ik nu zeg. Ik vind het te giftig om daar nu mee bezig te houden. In alle eerlijkheid, niet bij deze verkiezing, maar bij de vorige verkiezingen, dat staat ook in mijn boek. Daar was ik gevraagd door de partijleiding of ik beschikbaar was. Dat beschrijf ik ook in het boek. En toen heb ik voor het eerst gezegd, de deur gaat op een keer. Ja. Maar als Timmermans vanuit Brussel heel graag wil, dan ga ik hem daarvoor steunen. En toen belde ik ook Timmermans in Brussel. En hij liet toen weten dat hij daarvoor aan het dubben was, dat hij allerlei overwegingen had. En vervolgens op een zekere dag was ik gebeld door de partij dat hij zijn vinger had opgestoken. Toen zei ik, de deur gaat dicht.
Ja.
En zo is het gegaan.
Wat ons opviel natuurlijk in die Tweede Kamerverkiezingen is dat jij nergens een rol hebt gespeeld. Heeft de partij jou benaderd als populair oud-burgemeester, iemand met gezag, om mee campagne te gaan voeren?
Nou ja, niets te nadelen van Frans, maar ik heb begrepen dat de campagne leiding ook besloten had om dit keer een heel bijzondere campagne te maken. Heel erg met social media en al die veel minder in zaaltjes of in zalen grote toespraken houden. Men wist dat ik bereid was om eventueel een rol te spelen als dat nodig mocht zijn. Daar is één keer een verzoek voor binnengekomen om iets te doen in Nijmegen. Maar dat ging toen niet door, omdat precies dezelfde avond een extra kamerdebat was waar Frans Timmermans bij moest zijn. Dus toen is die avond gecanceld. Dat was het. Ik heb dus niks gedaan voor de campagne.
Nee, wat vind je daarvan, dat je niet bent ingezet?
Ja, ik bedoel, als de campagne leiding, hè, dat is natuurlijk breder dan alleen de partijleider, een ander type campagne wil voeren, wat veel minder zalen is, een toespraak, et cetera, maar een ander type campagne wil voeren, dan snap ik dat. Maar ik heb aangeboden zelf om eventueel, als het nodig is, een rol te spelen.
Ja. Zeg, zou je het kunnen?
Wat zou kunnen?
Een partijleider zijn van GroenLinks PvdA.
Ja, ik heb net ook gezegd, leiders staan op en worden niet gemaakt door verkiezingsuitslagen. Dus dat geldt dan ook voor mij. Hè? En de vraag is of ik bereid ben daar op een gegeven moment voor te gaan staan. Nou, dan moet ik heel veel mensen ook in mijn privéwereld overtuigen en niet in de laatste plaats mijn dochters.
Want?
Die zien het niet zitten.
Wat zeggen die?
Niet doen.
En wat zeg jij dan?
Nou, dan luister ik.
Nou.
Serieus, ik luister echt wel naar wat mijn kinderen op dit punt zeggen. Ja.
Maar je hoort net hier in de zaal is een applaus voor het idee van misschien zou je het toch eens moeten doen. Er zijn oud-politici die zeggen hij moet het eigenlijk doen. Er is een buurman van je die zegt hij moet het eigenlijk doen.
Ja.
En er is een gebrek aan leiderschap in Nederland. En volgens mij heb ik toch goed geluisterd naar je en denk ik dat jij zelf denkt, deep down, zou het wel kunnen.
Ja, besturen is niet iets wat ik niet zou kunnen. Ik zou het wel kunnen, ja.
Ja.
Dat denk ik wel. Maar de vraag is of je dat ambieert, of je dat ook zou willen.
Ja.
En ik denk dat, de omstandigheden op dit moment, één, feitelijk op de grond.
Maar Ahmed, toen jij binnenkwam in Rotterdam, waren de omstandigheden ook toxisch? Er waren ook mensen als pastors die zeiden, dat paspoort moet je terugsturen. Je hebt in je eerste half jaar kreeg je te maken met rellen op het strand. En even hing je carrière aan een zijden draadje, heb je er doorheen geworsteld.
Ja.
En met succes. Jij bent toch niet bang voor een toxische politieke situatie, krijgen we nou?
Ja, bang is niet het juiste woord. Ik ben helemaal niet bang. De vraag is, wil ik het? Wil je het? Wil je meemaken dat niet zozeer wat je te bieden hebt een punt van aandacht is, een punt van discussie is, maar dat wederom weer je achtergrond en je religie en ben je nou wel of niet loyaal aan Nederland? Ze staan klaar met dit soort idiote opmerking. Of je dat nog een keer mee wil maken.
Daar weet je nog niet of je dat...
Of je dat nog een keer mee wil maken. Ik heb het meerdere keren meegemaakt.
Ja.
Of je dat nog een keer wil maken.
Kun je daar nu een antwoord op geven?
Nee.
Nee. Maar het is niet, om die term van jou te gebruiken, staat de deur nog op een keer?
Nou, hij was bij de vorige keer was hij dicht gegaan, zeg maar.
Nee, maar nu.
Ik heb hem toen kortstondig op een keer gezet en daarna is hij weer dicht gegaan.
Maar hier vanavond in Leiden wil ik het je echt serieus oprecht nog een keer vragen.
Ja, nee, ik ga ervan uit dat dat ook een hele oprechte vraag is. Ik zei net ook een tussenzinnetje, omstandigheden kunnen wijzigen, hè? En dan kun je ook boos worden, en niet zozeer op alles en iedereen die denkt verdraaid, misschien moet ik wel van me laten horen. De omstandigheden kunnen wijzigen, maar de deur is nu nog dicht.
Vraag het eens aan. Ga staan en we gooien de microfoon naar je toe. Heel goed.
Hi, u zat vorige week bij RTL Tonight en toen heeft hij gezegd dat alles beter is dan een minderheidskabinet. Ik vroeg me af, waarom zouden we het niet een keer over een andere boeg gooien?
Ik wens je veel succes. Een minderheidskabinet werkt niet in Nederland. Als we een minderheidskabinet hebben, dan hebben we binnen 6 maanden verkiezingen, voorspel ik je. Dus dat moeten we niet hebben. En we hebben een hoop te doen de komende periode. En dat zijn geen zaken die je in Nederland kunt afdichten met een minderheidskabinet. En als je dat met jaar 21 net op 75 zetels uitkomt en je doet nog de oudere partij met 2 zetels erbij, dan zeg ik in mijn jargon, dan word je gegijzeld politiek. Ik heb dat meegemaakt met 1 zetel meerderheid in Rotterdam. Dat is nooit zo vrolijk. En dan heb je dat kunnen maken, wetgeving in de Tweede Kamer. En dan ga je naar de Eerste Kamer, dan strand je daar. En er is een meerderheid over rechts, dus als men dat wil, gaat men daar maar lekker over rechts. Maar dan heb ik dat liever dan een minderheidskabinet.
Jouw partij staat buitenspel, hè?
Ik denk dat we voorlopig buitenspel staan. En de cijfers waren natuurlijk ook helder. Het ging van 25 naar 20 zetels. Frans had niet het probleem van dat hij niet sterk was, of niet weet waar het over gaat, of niet ervaren was, et cetera. Maar heeft iets wat in de politiek langere tijd bekend is, maar nooit zo wordt besproken. Maar had de gunfactor niet. En dat is heel belangrijk, dat is hem niet gegund. En ik heb zelfs ervaren dat dat zelfs soms binnen onze eigen partij, men zei ik stem wel Partij van de Arbeid, maar eigenlijk had hij liever iemand anders aan het roer. Nou, dat is voor hem problematisch geweest, want hij is intelligenter dan velen in de Tweede Kamer.
Mag ik jou eerlijk vragen, hoe vaak heb jij te horen gekregen voor en na de verkiezingen, Ahmed, verdomme, ze hadden jou moeten nemen?
Vaak.
Durf jij een calculatie te maken als, ik weet, een als-dan-vraag mag je eigenlijk niet stellen. Ik ga het toch doen. Als je in de positie had gezeten met alles wat we van je weten. Je hebt heel veel voorkeurstemmen gekregen in Amsterdam, toen je daar politicus was. In Rotterdam heb je het gedaan op een manier waar veel mensen respect en bewondering voor hebben. GroenLinks PvdA in onder leiding van Ahmed Aboutaleb in oktober na de verkiezingen. Wat was er uitgekomen, denk je?
Ach ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het van belang is om te weten dat mijn campagnestijl, want Lodewijk weet dat nog uit de tijd we in Amsterdam zaten, is werkelijk een hele andere, ik bespreek ook hele andere thema's. Als ik bij wijze van spreken...
Dan Timmermans, wilde je zeggen.
Ja, als ik een verkiezingsprogramma zou schrijven nu voor Partij van de Arbeid GroenLinks, zou ik waarschijnlijk volstaan met één woord. Dank.
Dank?
Dank, ja.
Voor wat?
Nou, alles wat ik ben en wat ik gedaan heb de afgelopen jaren in Nederland, is in dit prachtige land te danken aan de ruimte die ik heb gekregen de afgelopen tijd. Ik was hier een paar maanden, ik had nog nooit een cent belasting betaald en ik mocht studeren op kosten van de overheid, zeg maar. Ik heb later veel belasting terugbetaald, overigens. Dus. Maar mijn campagne is dus een andere, omdat dat een ander mens is, een ander persoon is, is een andere toon, een andere gespreksvraag. Mijn gedicht, zeg maar.
Is dat gedicht van jou, wat je net ons voorgehouden hebt, is dat bijna...
Het zou maar mijn verkiezingsprogramma kunnen worden.
Dat wilde ik vragen. Ja. Want er zitten zoveel elementen in waarin je duidt van dit is mijn kompas, daar wil ik naartoe, ja. Zo moet het.
Ja, dus in reflectie op de afgelopen tijd, op die verkiezingen, ja. Et cetera, is dit mijn gevoel van mijn bovenbuik, zeg maar.
Dus we hebben in jouw binnenzak zit een gedicht, schuine streep, een potentieel verkiezingsprogramma.
Nou, zo is het niet geschreven.
Dat zei je net.
Ja, nou ja, het zou het kunnen zijn, zei ik. Hè?
Ja, ja, dus ja, nou ja,
zo is het niet geschreven, nu we het erover hebben. Constateer ik wel dat er echt ingrediënten erin zitten die tekenend zijn voor het type mens wat ik ben.
Oké, vraag uit de zaal. Waar is de microfoon? Ga staan, ja.
Hallo, ik heb het gevoel dat u een man bent die overal een antwoord op heeft. En nou vroeg ik me af, is er een gebeurtenis of een moment geweest in uw ambtstermijn dat u even geen woorden had?
Ja, zeker. Het was ook niet één moment, het waren ook meerdere momenten. Maar je kon mij vreselijk raken als je sprak over vriendjespolitiek. Of iemand die mij wel eens een zonnekoning noemde, zoals ook zoiets. Dan vind ik geen woorden ervoor. Of iemand die zei, burgemeester bestuur de stad met Excel-sheets. Ik denk, wat? Heb je mij wel eens op Rotterdam-Zuid gezien? En dan klap ik dicht en weet ik echt geen woorden te vinden als het oneerlijke verwijten zijn die eigenlijk geen grond hebben. Dan kan ik soms echt heel erg dicht raken. Maar ik heb ook wel geleerd dat je nooit hoog van de toren moet blazen als je boos bent. Want dan kun je er later veel spijt van hebben. Dus dan is het beter om een beetje dit te doen of dit te doen of zo. En dan laat je het gaan.
Wacht je op het moment om terug te slaan, later?
Nee, want papa leerde mij dat je nooit langer boos mag zijn op iemand dan 3 dagen.
Best lang al 3 dagen.
Ja, 3 dagen. Max, hè?
Max. Zijn er mensen die je zo getergd hebben waar het langer duurde dan 3 dagen?
Nooit.
Nee?
Nee. Nee, want ik had daar een bijzondere therapie voor. En dat is naar huis gaan. En dan het militaire uniform uitdoen. Dat is dit. En dan, zoals je moeder je op de wereld heeft neergezet, onder de douche. Kruin onder de kraan. En dan verdwijnt al die politieke viezigheid onder het afvalputje. En daarna een kopje thee zetten. Mijmeren. Misschien wel een gedichtje voor je hebben. En de dag daarna begin je weer met frisse moed. Ja.
Maar dat beeld vind ik hartstikke interessant, dat je zegt onder de douche staan en de politieke viezigheid van je afspoelen. Ja. Dat is over toxisch gesproken, dat is nogal wat.
Ja.
Hiervoor, kijken of we de microfoon bij jou in de buurt kunnen krijgen. Daar gaat-ie.
Hoi, één ding is mij blijven hangen aan dit gesprek. U had het over dat je interviews nooit voorbereidt en er maar van uitgaat dat de journalist de journalistieke codes hanteert. Er was ook één keer dat het niet zo was, zei u. Ik ben heel benieuwd, wanneer was dit?
Nou, dat was iemand die mij wilde documenteren, een documentaire wilde maken. Later zei hij in de media van, ik moest hem hard aanpakken, want hier zat in potentie de minister-president van Nederland. Toen dacht ik, oké. Maar hij kwam binnen met de mededeling van, we willen graag een burgemeester volgen. om het vervolgens aan te knopen over de zelfmoord van mijn zus. En daar is de journalistieke code wat mij betreft niet eerbiedigd. Omdat het volstrekt buiten het onderwerp was. Het was ook niet aan de orde. Het heeft ook met het ambt niks te maken, zeg maar.
Toen de vraag geopperd werd, wat dacht je toen?
Een stinker. Mm-hmm. Ja. Ik ben journalist genoeg geweest om te weten dat zo was, ja.
Waarom raakte je juist dit zo ontzettend in wat er gebeurde in die scène?
Het is natuurlijk erg genoeg voor de familie als er zoiets gebeurt. En bovendien, ik ben slechts broer. Er zijn nog ouders en die leven nog en die hebben pijn van alles wat er gebeurd is. En waarom moet je zoiets helemaal oprakelen? En ik vond dat eigenlijk zelfs onethisch. Sindsdien werk ik nooit meer aan documentaires.
Waarom noem jij jezelf in dit gesprek steeds een gelukszoeker? Want dat is een scheldwoord geworden.
Ja, en daarom wil ik het graag veel inpompen. Ik ben gelukszoeker, ja. Fantastisch. Bent u geen gelukszoeker? Wie is van u geen gelukszoeker? Kijk, dat bedoel ik. En dat vind ik wel mooi, omdat natuurlijk de term gelukszoeker ooit gebruikt is om neer te zetten dat mensen die naar Europa komen eigenlijk helemaal geen asielzoekers zijn, maar gelukszoekers zijn. Alsof er een verbod bestaat op asielzoekers. We nemen vandaag een wet aan die illegaal zijn strafbaar stelt. Hoe is dat mogelijk? Alles in mij verzet zich daartegen. Strafbaarstelling betekent dat je iets crimineels gedaan hebt. Dan is het strafrecht op je van toepassing. Mm-hmm. Je hebt niks gedaan anders dan naar een andere plek bent gegaan waar je denkt dat je een beter leven zult krijgen. Als in Rotterdam-Oost de dijk doorbreekt, wordt half Rotterdam gelukszoeker. Je gaat namelijk naar een plek waar je het beter krijgt. Sinds wanneer wensen wij de medemens straffen voor het feit dat hij zich verplaatst op deze wereld om het beter te krijgen? Teruggaan in de tijd. Ooit hebben mensen gezegd, ik pak een stukje land, ik zit daar piketpaaltjes en dan zeg ik, is van mij. Waaraan, is ook van mij. De hele wereld is van ons. Erasmus. En het feit dat je je verplaatst van A naar B, je passeert een grens die door anderen is gemaakt en dan zeggen we, je bent strafbaar. Mm-hmm. Alles in mij verzet zich tegen die benadering. Kijk, dat je er niet mag zijn, omdat de regels, et cetera, maar dat je daardoor in de bak terechtkomt, ja, dat heb ik niet zo goed begrepen.
Nee. Je bent 3 termijnen burgemeester geweest. In de 3e termijn ben je weggegaan in Rotterdam. En naast jouw boek, er zijn een aantal boeken over je geschreven. Er is ook een biografie waar je niet aan meegewerkt hebt. Ja. Van de AD-journalist Peter Groenendijk over jouw burgemeesterschap. Ja. Kijk even mee.
Wat ik interessant vind aan Abu Talib is dat heel veel Rotterdammers hem zagen als een hele lieve, empathische, warme man. En dat contrast met het beeld wat zeker de laatste jaren er op het stadhuis van hem was, dat is best wel groot. En zijn uitstraling begon de laatste paar jaar ook wel iets meer uit de hoogte te worden en wat minder mensen aan te spreken. Dat hoorde ik de laatste paar jaar niet alleen meer in het stadhuis, maar begon ik ook steeds vaker wat daarbuiten te horen. Ik denk dat als hij een paar jaar eerder was vertrokken, na het eind van zijn 2e termijn, dan had het standbeeld er nu al gestaan, zou ik bijna zeggen.
Wat vind je van wat hij zegt?
De krant moet verkopen.
Ja, is het clickbait? Zie je het zo?
Ja. Ik heb mezelf nooit gezien als burgemeester van het stadhuis.
Maar hij zegt, hij is te lang gebleven.
Ja, nou, dat vind ik van niet.
Ik vraag het ook omdat in jouw boek, daar schrijf je de volgende zinnen ergens aan het einde, ik zal het citeren. Het stadhuis van Rotterdam voelde niet meer als thuis en mijn partij niet meer als een huis. Steeds vaker dacht ik aan mijn geboortedorp, ons familiehuis en de waterbron, hoe graag ik wilde dat mijn kleinkinderen die zouden zien.
Einde van het tijdperk.
Maar zeg je ook van, je zegt het eigenlijk zelf ook, het stadhuis van Rotterdam voelde niet meer als een tuin.
Ik was eruit gewerkt.
Je was klaar?
Ja. Op dat moment vond ik dat ik uitgewerkt was.
bevatten dit gesprek. Is heel veel aan bod geweest, maar ik wil toch aan je vragen aan het einde van dit gesprek. We zitten in Nederland in een situatie waarvan sommigen zeggen, heel veel mensen, we hebben het slechtste kabinet ooit meegemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het land staat stil, er gebeurt geen bal meer. Jij hebt dit gesprek ben je begonnen met, er is een gebrek aan leiderschap en mensen die gezag hebben.
Ja.
En je hebt ook gezegd, ik zie het.
Gezag, ja.
Ik zie het ook niet.
Ja.
Wat verwacht jij op korte termijn, wat wij krijgen voor een regering in Nederland om ons land te leiden?
Nou ja, ik mag hopen, dat is wel een wezenlijk verschil, mag hopen dat zelfs als het over rechts gaat, in welke vorm dan ook, dat echt het landsbelang voorop gaat staan, dat we de grote vraagstukken van het land oppakken. Mind you, stel je voor dat de oorlog uitbreekt in Europa.
Het kan gebeuren.
Het kan gebeuren. Hebben wij het vertrouwen dat degene die wij bekleden met die functies om het straks voor ons te doen, dan ook daarin een goede rol zouden vervullen? Ik mag hopen dat mensen die op die plekken zitten, dat ze ook zouden aankunnen. Dat mag ik hopen.
Twijfel je?
Ja, ik twijfel. En ik denk dat het... Twijfelen is trouwens goed, hè? Als je niet twijfelt, dan ben je zo ongeveer dood. Dus ik denk dat het goed is om te blijven twijfelen. Maar ik blijf positief. Omdat uiteindelijk toch het landsbelang onder alle omstandigheden vooropgesteld moet gaan worden. En dat was afgelopen 5 jaar gewoon helaas niet gebeurd. We hebben een groot mogelijke stilstand die we hebben doorgemaakt.
Maar je hebt ook gezegd in het gesprek, ik zie dat dezelfde stammetwisten weer terugkomen.
Ja, nu ook weer. Ja.
En dat is geen hoopvolle situatie voor een goed kabinet.
Nee, maar kijk, dat er geen leiderschap zichtbaar is, is niet hetzelfde dat dat er niet is. Mensen zijn er wel in het land, maar die moeten opstaan. Maar ik vrees dat een heleboel van die mensen, net zoals ik, zeggen, aan mijn lijf geen Polonaise. En ik denk dat ons nadeel is om op te staan. Want leiders staan op, hè? Leiders worden niet gekozen.
Wat is het belangrijkste advies wat je vanavond hebt hier in deze mooie zaal in Leiden voor de studenten hier in de zaal en de mensen die kijken en luisteren naar ons gesprek?
Doe je ogen dicht en je ziet een rivier in Canada. Kolkende rivier, komt ook in mijn gedicht voor. En dat is een rotsachtige rivier. En dat water heeft een zekere loop. Jij gaat naar die rivier en je haalt 1 steen weg. En die zet je aan de kant en daarna kijk je naar de rivier en je ziet dat de loop van het water een andere is. Slechts 1 steen verwijderd. Zeg dus niet, wie ben ik? Mijn rol is onbeduidend. Ik betekent niks. Je betekent heel veel, in je eentje.
Anna Capitale. Hey. Ontzettend bedankt dat je hier was. Ik ben ontzettend blij dat je de laatste gast wilde zijn in deze serie van College Tour de Podcast, die volgend jaar overigens een vervolg krijgt op de Universiteit Leiden. Dank je wel, het gaat je goed. En ik geloof dat je toch bij veel mensen een vuurtje hebt aangewakkerd voor een vervolg op wat je al deed en waar je goed in bent. Jullie bedankt voor je mooie vragen uit de zaal. En voor thuis, dit is de laatste aflevering van College Tour de Podcast van dit seizoen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Hele fijne kerstdagen en wij zijn terug in 2026 met College Tour de Podcast. Dank jullie wel. Ja. Zo. Hartstikke.